U luistert naar Zimmerman en Space.
Als we zo eens een ommetje wandelen door een bos, wat op dit moment een bijzonder koude aangelegenheid is, dan snappen we grotendeels wat we om ons heen zien. Hoe die bomen ooit kleine boompjes waren, of vogels geboren worden uit eieren, hoe klimop langs de bast van de boom klimt, hoe een eekhoorn nootjes verzamelt en verstopt om de winter door te komen. Maar zo was het hier natuurlijk niet altijd. Een slordige 4,5 miljard jaar geleden was ons zonnestelsel een onherbergzame plaats. Uit een wolk van gas en stof ontstonden de zon, de planeten en de manen en het meeste van de rest van de dingen die we in ons zonnestelsel aantreffen. Natuurlijk niet alles, want zo'n zwaartekrachtsysteem als ons zonnestelsel trekt over de miljoenen jaren ook onherroepelijk materie aan van extrasolaire oorsprong. Dat zien we zelfs in onze tijd wel eens gebeuren. Het interessante is nu dat we over die ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel nog redelijk in het duister tasten. In tegenstelling tot een wandeling door het bos snappen we nog niet goed wat er destijds allemaal in welke volgorde gebeurde. Vandaag zullen we een redelijk recent onderzoek bespreken dat hier wat meer inzicht in kan geven. De eerste periode waarin überhaupt van een planeet Aarde kan worden gesproken, heet het Hadeicum, de tijdspanne van ongeveer 4,56 miljard tot 4 miljard jaar geleden. Die naam Hadeicum is afgeleid van Hades, de Griekse god van de onderwereld. Dat de Aarde in die tijd een onleefbare wereld was, maakt dat die naam Hadeicum goed klopt. De Aarde zelf was in het begin veel warmer en de aardkorst vloeibaar. Vloeibaar gesteente en magma, precies de dingen die u probeert te vermijden tijdens een kinderfeestje, inderdaad. Feitelijk leven we nu op een langzaam afkoelende bol die om een langzaam opbrandende ster draait in een afkoelend heelal. In die begindagen van de aarde hadden we nog niet echt een atmosfeer, maar meer een ijle nevel die om onze planeet hing. Een dergelijke ijle nevel biedt natuurlijk weinig weerstand tegen meteorieten, dus als u de hitte al zou doorstaan, dan was de kans groot dat uw bestaan prematuur zou worden beëindigd door een meteorietinslag. Stenen vlogen her en der in het rond in dat prille zonnestelsel. Uit botsingen tussen hemellichamen ontstonden ook weer nieuwe hemellichamen. Zo is de heersende theorie dat onze maan ontstaan is uit een botsing van onze aarde met iets anders. En hier begint onze kennis dus inderdaad al wat vager te worden. Veel van deze rotsen, die in de begindagen misschien gigantisch en belangrijk waren voor de vorming van alles wat we nu kennen en waarderen, zijn zelf vergaan of verplaatst naar regio's buiten ons zicht of onderdeel geworden van andere hemellichamen. We zien in ons zonnestelsel ook wel objecten die door de onderlinge zwaartekracht bij elkaar gehouden worden. En waarin de kern mogelijk rotsen bestaan die we graag eens zouden kunnen onderzoeken om meer te leren over de ontstaansgeschiedenis. Een voorbeeld van zo'n object is de asteroïde 25143 Itokawa die in 2005 werd bezocht door het Japanse Hayabusa ruimtevaartuig. Behalve de ondraaglijke hitte en de grote kans op een meteorietinslag op uw met zorg gebouwde bungalow in het Hadeicum, was er nog iets wat het prille zonnestelsel onherbergzaam maakte. Radioactiviteit. Dat heeft te maken met de aluminium-26-isotoop. Anders dan het stabiele aluminium-27 dat u terugvindt in uw keuken, auto, deodorant, speelgoed of bouwsteiger, zien we in het begin van ons zonnestelsel ook veel radioactief aluminium-26. Misschien vraagt u zich af wat dat nummer te betekenen heeft.
Ja.
Die 26 of 27 zegt ons hoeveel kerndeeltjes we aantreffen in een aluminiumatoom. Aluminium-26 heeft 13 protonen en, u raadt het al, 13 neutronen, terwijl aluminium-27 13 protonen en 14 neutronen kent. Stof- en gasdeeltjes in dat prille zonnestelsel die door kosmische straling worden getroffen, kunnen door het excess aan energie veranderen in de radioactieve isotoop aluminium-26. Wie destijds zo'n radioactieve meteoriet in haar achtertuin vond, zou mogelijk stralingsziekteverschijnselen oplopen. Maar voor ons aardbewoners in 2024 is aluminium 26 een fijn cadeau van de natuur. Door de radioactieve straling verandert aluminium 26 op den duur in magnesium 26. Dit is een stabiele isotoop van magnesium met 12 protonen en 14 neutronen. Maar wat nog veel interessanter is, door de verhouding tussen aluminium 26 en magnesium 26 en hele oude meteorieten te meten, kunnen we bepalen hoe oud een meteoriet is en ook waar deze mogelijk vandaan komt. De halveringstijd van aluminium 26 is namelijk bekend, zo'n 717.000 jaar. Als we dan in zo'n meteoriet meten hoeveel aluminium 26 en hoeveel magnesium 26 aanwezig zijn, dan kunnen we in theorie terugrekenen naar een moment dat er nog geen magnesium 26 in de steen aanwezig was.
Wacht.
In de praktijk lukt dat niet met aluminium, omdat een halfwaarde van 717.000 jaar verschrikkelijk snel is. De datering wordt dan al snel heel onprecies.
Ik weet niet helemaal wat je bedoelt.
U kunt het zelf narekenen als u zou willen. Wel kan de verhouding aluminium 26-magnesium 26 van verschillende meteorieten vergeleken worden om iets te kunnen zeggen over de volgorde van hun ontstaan en hun oorsprong. Astronomen denken dat radioactief aluminium 26 een van de belangrijkste bronnen van warmte was in de begindagen van ons zonnestelsel. De hitte van vervallend aluminium 26 zou op die manier een grote bijdrage hebben kunnen leveren aan het smelten van rotsen die later samenklonterden tot wat nu bijvoorbeeld planeten zijn. Dus alhoewel we ons nu behoeden tegen radioactieve straling, kunnen we voor onze geschiedenis wel zeggen: jee, radioactiviteit, bedankt. Het artikel waar we het vandaag over hebben beschrijft de op dit moment oudst bekende meteoriet die ooit op aarde is gevonden. In 2020 vond een team van jagers een meteoriet in de Erg-Tchek-duinen in de Sahara-woestijn van Algerije. Of beter gezegd, een handvol stenen afkomstig van dezelfde meteoriet, samen goed voor zo'n 22,8 kilogram. Deze oudst bekende vulkanische meteoriet kreeg de naam EC2 naar de vindplaats, Erg-Tchek, nabij Regane, Algerije. Dit is een bijzondere meteoriet. Groene kristallen schitteren in het zonlicht. Maar niet alleen het uiterlijk is bijzonder. Deze steen wordt een achondriet genoemd, wat ons vertelt dat de steen uit gesmolten materiaal van het oorspronkelijke hemellichaam afkomstig is. Achondrieten zijn een stuk zeldzamer dan chondrieten, waar de meeste meteorieten toegerekend kunnen worden. Maar de EC2-meteoriet is nog een stuk zeldzamer dan andere achondrieten. Door naar de chemische samenstelling van meteorieten te kijken, kan met grote zekerheid gezegd worden dat sommige van deze meteorieten bijvoorbeeld van de maan of Mars afkomstig zijn. Wetenschappers kijken dan bijvoorbeeld naar de verhouding zuurstof-17-zuurstof-18 isotopen of de verhouding ijzer-mangaan. Veel van de achondrieten blijken afkomstig te zijn van de planetoïde 4 Vesta. Dit is een object met een doorsnede van 525 kilometer in onze planetoïdengordel, zo tussen Mars en Jupiter. 4 Vesta is een bijzondere planetoïde, want het is, denkt men althans, een rotsachtige protoplaneet.
Mag het in het Nederlands?
Een mislukte planeet uit de begindagen van ons zonnestelsel. Rotsplaneten Mercurius, Venus, Aarde en Mars zijn verder ontwikkeld tot heuse planeten, maar 4 Vesta had mogelijk niet genoeg massa om verder te ontwikkelen. Deze planetoïde is dan ook poreuzer dan de voornoemde rotsplaneten. Het is wel nog steeds de helderste planetoïde vanaf de aarde, die zelfs met het blote oog soms zichtbaar is onder uiterst gunstige omstandigheden. Op dit moment, januari 2023, staat 4 Vesta voor ons gezien in sterrenbeeld de Stier en beweegt de komende maanden naar sterrenbeeld de Tweelingen. 4 Vesta heeft op dit moment een magnitude 6,6, wat betekent dat u deze planetoïde met een betere telescoop wel kunt vinden. Later dit jaar wordt het steeds moeilijker om 4 Vesta te vinden omdat de helderheid afneemt. Als u dit soort feitjes nou zelf wilt opzoeken, bijvoorbeeld om uw sterrenavontuur in de achtertuin wat extra kansen te geven, dan kunt u bijvoorbeeld de fantastische hemelkalender 2024 van Andreas Dill en Christian Steijert aanschaffen. Ik heb hem zelf gewoon naast mijn bed liggen. Een link vindt u in de show notes van deze aflevering. Het bijzondere is nu dat meteoriet EC2 niet afkomstig is van Vesta of de Maan of Mars.
Dat is fascinerend wat je nu zegt.
Het is een zogenaamde ongegroepeerde achondriet. Afkomstig van iets wat we niet kennen.
Oh, dat!
Een rotsblok of ander hemellichaam dat om een of andere reden niet meer of nog niet zichtbaar is voor ons. Het kan natuurlijk aan barrels geslagen zijn in de jonge jaren van het zonnestelsel of inmiddels te ver weg staan om door ons te kunnen worden waargenomen. Of iets anders. Uw idee is in principe net zoveel waard als dat van een ander. Maar het verhaal van meteoriet EC2 heeft ook nog een staartje.
Oh, gelukkig.
In 2021 verscheen het artikel.
A 4,565-million-year-old andesite from an extinct chondritic protoplanet.
Als we het ons permitteren even bij die titel stil te staan. We hadden het toch over achondrieten en hier hebben ze het over een
chondritic protoplanet.
Toch is dit geen vergissing. Een hemellichaam kan bestaan uit ongesmolten gesteente dat door accretie bij elkaar is geklonterd. En ook op zo'n hemellichaam kan vulkanisme voorkomen waarbij gesteente smelt tot we het achondriet kunnen noemen. En als dit gesmolten gesteente aan het oppervlak van een protoplaneet terechtkomt en een keer geraakt wordt door een rondvliegend stuk ruimtepuin, dan zwerven er vanaf dat moment dus achondrieten door ons zonnestelsel. Met aan boord allemaal elementen die informatie in zich sluiten over de ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel. In het artikel stippen de auteurs nog maar eens aan dat er vrij weinig bekend is over de korst van de oudste protoplaneten. Eenvoudigweg omdat er niet genoeg monsters bestaan uit die tijd. Zo'n meteoriet als EC2 is een gunstige uitzondering op de regel. EC2 bevat aanzienlijk meer magnesium en dus oorspronkelijk meer radioactief aluminium dan andere meteorieten. Dit is misschien wel de belangrijkste ontdekking, ook al klinkt het misschien niet zo schokkend, want dat betekent dat die hittebron, radioactief aluminium, niet evenredig verspreid in ons prille zonnestelsel aanwezig was. Eerder zeiden we al dat het moeilijk is een exacte datering uit te voeren met alleen aluminium 26, omdat dit zo'n snelle halfwaarde kent. Maar de onderzoekers gebruikten ook andere isotopen om de leeftijd van EC2 te bepalen. Hier is het ook dat het populair wetenschappelijk artikel van The Conversation mijns inziens niet helemaal rijmt met het wetenschappelijk artikel.
Oh?
In de populair wetenschappelijke artikelen heeft men het over uranium-isotopen die vervallen tot lood. Nu klopt dat op zich wel, maar daar vind ik niks van terug in het oorspronkelijke artikel.
Ja, dat klinkt niet lekker.
Wel keken de auteurs naar andere isotopen, zoals kalium-40, wat na 10 miljard jaar halveert tot 40 calcium en 40 argon. Dat is nog eens een klok waar we wat aan hebben. Ook werd naar isotoopverhoudingen van andere edelgassen gekeken. Hiermee werd langs verschillende natuurlijke klokken bepaald dat EC2 met hoge precisie 4.565 miljoen jaar oud is. Dat is waarschijnlijk dus ouder dan onze aarde.
Dat kan je je toch niet voorstellen?
Wanneer EC2 ooit is ingeslagen in die Sahara is niet bekend. Het is mogelijk te lang geleden, in een tijd dat nog niet alles in kaart werd gebracht of getagd werd op Insta. Maar fascinerend is het zeker. Tot de volgende keer.